Goedenavond, broeders en zusters. Ik wil vanavond beginnen met u weer een gedeelte te lezen uit Matteüs 13. Matteüs 13 vanaf vers 44, waar staat: wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborgen dien, en van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt, dewelke hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, hetwelk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuw wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden, en zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening en knessing der tanden zijn. Tot zover. We hebben inmiddels al verscheidene malen hier gesproken over deze bijzondere gelijkenissen die we hier bij elkaar vinden in Matteüs 13. We hebben er uitgebreid bij stilgestaan dat het spreken in gelijkenissen nou niet bepaald direct een gebruikelijke situatie was, een gebruikelijke gewoonte was onder Israël of van de Heer Jezus. Maar we hebben gezien hoe de apostelen, de discipelen toen nog, ogenblikkelijk aan de Heer Jezus vroegen: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En toen gaf de Heer Jezus als antwoord: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus antwoordde dat het zijn spreken in gelijkenissen plaatsvond op dat Israël, op dat het gewone publiek, de schare, de massa, niet zou begrijpen waar hij over sprak. Een belangrijke zaak is dat hij dus sprak over dingen die althans voor bepaalde mensen verborgen zouden zijn en ook zouden blijven. Dat klinkt ons misschien wat vreemd in de oren, en toch was het een heel eenvoudige zaak. Immers waar het hier om gaat in Matteüs 13 is over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat is wat er gezegd werd, immers de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En het bijzondere is dat we te maken hebben in de eerste plaats met een koninkrijk der hemelen, namelijk met een koninkrijk wat vanuit de hemel gevestigd wordt, ook op de aarde, en met een koning die uit de hemel afkomstig is. Want als Paulus in 1 Korinthe 15 spreekt over de laatste Adam, dan zegt hij: de laatste Adam is de Heere uit de hemel. Van belang daar in 1 Korinthe 15 is inderdaad dat het gaat over een koninkrijk gods of koninkrijk der hemelen, net zo je het noemen wilt. Een koninkrijk wat gevestigd zou worden, een koninkrijk waartoe oorspronkelijk Adam, dat wil zeggen de eerste Adam, gesteld werd op de aarde. Want de opdracht die Adam kreeg was immers de aarde te onderwerpen en over de aarde te heersen. Maar we weten allen hoe weinig Adam daarvan terecht heeft kunnen brengen. En wat de schrift ons dan leert is dat de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, of anders genoemd de zoon des mensen, in zijn plaats of als zijn opvolger, dat koninkrijk wel degelijk zou vestigen en oprichten hier op aarde. En waar we mee te maken hebben is dus met een koninkrijk uit de hemel, een koninkrijk gods, waarover de laatste Adam, namelijk de Heere uit de hemel, zoals 1 Korinthe 15 hem dan noemt, waarover deze laatste Adam zou regeren. En het punt is dat het uit de schrift duidelijk moet zijn dat de Heer Jezus feitelijk de definitieve erfgenaam van die troon werd door de opstanding uit de dood. Doordat hij eeuwig leven ontving door zijn opstanding uit de dood. Doordat hij de dood overwon en doordat sindsdien de dood dus ook niet meer over hem heerst. Daar werd hij de erfgenaam, maar daarna kregen we te maken met het feit dat de profetieën zeiden dat dat koninkrijk zou opgericht worden te beginnen bij Jeruzalem, daarna over heel Israël en vervolgens over alle volkeren der aarde, maar dat Israël, bij wie dat koninkrijk zou moeten beginnen, dat dit Israël als volk hem als de koning verworpen heeft. Dat is een situatie waar we tot vandaag aan de dag mee te maken hebben met een volk wat de Messias afwijst. Dat bedoel ik niet neerbuigend of denigrerend of zo, maar het is nu eenmaal een feit dat Israël de Heer Jezus niet wenst als koning. En dat is op zich helemaal niks bijzonders, want ik heb het laatst eens in Den Haag gevraagd, maar daar willen ze hem ook niet. Hè? Ja, want Nederland wijst hem ook als zodanig af. Dat is niks bijzonders, dat is ook geen discriminatie, zo'n uitspraak. Maar het is nu eenmaal zo dat de Heer onderscheid maakt tussen volkeren en zegt, als het komt, komt het te beginnen bij Israël. Dat is niet een tenachterstelling van Israël overigens, maar dat is juist een voortrekker zou je kunnen zeggen, een uitverkiezing van Israël. Maar Israël heeft tot op heden als volk niet gewild. En wat er nu aan de hand is, is dat de Heer het helemaal niet wenselijk acht om die dingen die God zou doen nadat Israël de Heer Jezus als Messias verworpen zou hebben, om die dingen te openbaren aan Israël. Want als Israël niet wilt dat deze over hem koning zij, wel, waarom zou God dan zijn verdere wil aan Israël openbaren? Want die wil van God ligt wel degelijk vast in de persoon van de Heer Jezus, in de persoon van de Messias Israëls. En als je die niet wil, dan ontvang je niks. Er is geen alternatief. Er is onder de hemel nog steeds geen andere naam gegeven waardoor mensen zalig worden en waardoor mensen gezegend kunnen worden. Dat kan alleen maar door hem. Degene die hem afwijst, ze kan verder ook nauwelijks geïnteresseerd zijn in datgene wat God dan vervolgens gaat doen. En bovendien, God redeneert andersom, God zegt gewoon, zulke vertel ik het gewoon niet. En dat is de reden waarom een groot deel van het woord van God, een groot deel van de Bijbel, inderdaad zo onbekend is. Niet alleen in de wereld, maar zelfs onder hen die feitelijk deze door God verkozen koning afwijzen. En ik praat nu wel degelijk over hen die tot geloof gekomen zijn, die misschien geknield hebben bij het kruis, maar die de Heer nog nooit aanvaard hebben in hun dagelijks leven. Want het speelt een rol. Dat heeft daarmee te maken, dat is het logische gevolg daarop namelijk. Hè? Als we zeggen dat we het eigendom des Heren geworden zijn, dan betekent dat wel degelijk dat de Heren dus voor het zeggen behoort te hebben in ons leven. Wanneer we hem in ons leven niet toelaten, betekent dat net zo goed dat de Heer verder geen boodschap voor ons heeft. En dat is de enige reden waarom zoveel christenen niks weten, althans bijna niks weten, van dat wat God geopenbaard heeft wat hij zou gaan doen. En dikwijls wil men het niet weten ook. Waarschijnlijk vanwege de consequentie die het heeft ook voor ons individueel. Maar hoe dan ook, in deze gelijkenis, in deze acht gelijkenissen van Matteüs 13, wordt op verborgen wijze, dus op een bijzondere wijze, uiteengezet wat Gods werk zou zijn in de tijd waarin Israël haar Messias zou verwerpen, dat wil zeggen in de tijd die ligt tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En nou citeer ik uit 1 Petrus 1. Wel, over die tijd spreekt Matteüs 13. Over die tijd spreken deze gelijkenissen, maar nog sterker, over die tijd spreken alle gelijkenissen in de Bijbel. Zelfs de gelijkenissen uit het Oude Testament, want ook daar komen gelijkenissen voor. De discipelen vragen aan de Heer, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? De Heer zegt, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. Dat betekent dat hij een algemene uitspraak doet over gelijkenissen. En dat betekent dat alle gelijkenissen dus spreken over dat wat de Heer doet tussen zijn eerste komst in lijden en zijn tweede komst in verheerlijking. En die komst in verheerlijking, daarin moet u zich niet vergissen, dat is niet eens de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg, maar het is het moment waarop hij inderdaad zijn troon gevestigd zal hebben, dus wanneer dat al gebeurd is, wanneer hij zijn troon gevestigd zal hebben over alle volkeren. En dat is niet het moment van de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg. Als de Heer op de Olijfberg komt, een gebeurtenis die we vermeld vinden in Zacharië 14, dan lezen we daar in Zacharië 14 dat het is op de dag dat Jeruzalem wordt ingenomen. Dat wil zeggen op de dag dat er helemaal geen troon, wat voor troon dan ook, meer staat in Jeruzalem. Op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Op de dag waarop het gelovig overblijfsel wat nog in Jeruzalem aanwezig was, zou kunnen vluchten uit Jeruzalem door de Olijfberg naar de woestijn. Kortom, het is de laatste dag van een ongelovige Joodse staat. Op die dag zullen de voeten van de Heer Jezus staan op de Olijfberg. Dat is niet een moeilijke schriftinterpretatie, dat kun je zelf gewoon even gauw nakijken in Zacharië 14. De eerste paar versen. Dat is makkelijk genoeg, dat hoeft geen probleem te zijn. Waar het om gaat is dat op dat moment de Heer geen enkele troon heeft hier op aarde. Niet in Jeruzalem en bij geen van de andere volkeren. Maar vanaf dat moment wordt dat koninkrijk gevestigd. Want niet zo lang daarna zal inderdaad Israël terugverzameld worden door de Heer zelf naar Palestina en zal Jeruzalem herbouwd worden. En dan wordt eerst de troon gesteld in Jeruzalem. En vervolgens worden ook de andere volkeren aan de Heer Jezus en dus aan Israël onderworpen. Dat is nog een betrekkelijk lange periode die ook betrekkelijk uitgebreid in de schrift beschreven wordt. Het is de tijd tussen dat hij zich voor het eerst vertoont in Jeruzalem of aan de vluchtelingen uit Jeruzalem en tot aan de tijd waarop zijn troon daadwerkelijk zal opgericht zijn over alle volkeren. Het punt is nu dat wanneer we spreken over het lijden van de Christus en de heerlijkheid daaraan volgende, dat we spreken over dat wat in het verleden al geweest is, het lijden van de Christus. Maar de heerlijkheid daaraan volgende is dus pas wanneer alle volkeren aan hem zijn onderworpen. En deze gelijkenissen spreken over dat wat er in die tussentijd gebeurt. Dat betekent dus dat deze gelijkenissen niet slechts spreken over de gemeente, niet slechts over de tijd waarin wij leven, maar ook spreken, dat moet natuurlijk wel, ook spreken over de tijd die nog volgt nadat wij als gemeente van de aarde zijn weggenomen. Want dat is een ding dat zeker is. Wij als gemeente horen niet op de aarde en voordat God met zijn werk op de aarde verder gaat, zal hij ons die hier niet horen inderdaad wegrukken, want dat is het woord, zal hij ons wegrukken en dan zullen we voor altijd bij de Here wezen, wordt het dan gezegd. Maar ook daarna duurt die verborgenheid van het koninkrijk nog voort, want daarna zal het koninkrijk op aarde gevestigd worden. En pas wanneer dat gebeurd is, dan is al de verborgenheid Gods vervuld, zoals Openbaring dat zegt. Ik ga nou niet op die details in, want dan verdwaal ik te veel. Maar ik hoop dat we het beeld weer even vast hebben. Deze gelijkenissen spreken dus over de tegenwoordige bedeling van de genade waarin wij leven en waarin de gemeente gebouwd worden. Maar ook over de tijd die hierna volgt, waarin Israël tot geloof zal komen en waarin de volkeren aan Christus zullen worden onderworpen, hetzij goedschiks, hetzij kwaadschiks. Want dat is wat er gaat gebeuren en daar lezen we er dan ook van in deze gelijkenissen. Wel, ik heb u erop gewezen dat we hier een reeks van 8 gelijkenissen hebben, waarvan de eerste en de laatste min of meer apart staan. En daarna hebben we gezien dat de tweede, de derde en de vierde gelijkenis, namelijk die van het mosterdzaad en van het onkruid en die van het mosterdzaad en van het zuurdesem, dat deze drie gelijkenissen een groep vormen van gelijkenissen. Ze beginnen allemaal met een andere gelijkenis, heeft de Heer hun verteld. Dus daardoor worden ze met elkaar verbonden, omdat ze precies eender beginnen. En ze spreken over de negatieve dingen, over dat wat er zo al fout gaat in verband met de verborgenheid van het koninkrijk. Namelijk dat er onkruid gezaaid is tussen de tarwe en dat er een mosterdzaadje was, namelijk een beeld van geloof, maar dat het zich ontwikkelt tot een monsterachtige boom. En dat er fijn meel was, hè, 3 maten fijn meel, waarin zuurdesem terechtkomt. En al die drie dingen spreken over dingen die fout gaan met de verborgenheid van het koninkrijk. Dat wil zeggen, het gaat zoals het niet moet. Maar het is in ieder geval voorzegd. Daarna komen we bij deze drie gelijkenissen die ik u zojuist gelezen heb. Deze drie gelijkenissen die worden ook als groep gezien omdat ze alle drie beginnen met wederom. Het zijn heel eenvoudige dingen, dat kan iedereen in zijn eigen Bijbel nazien. Hè? 3 gelijkenissen die alle drie beginnen met wederom. Deze gelijkenissen spreken niet over negatieve dingen, niet over wat er verkeerd gaat, maar deze drie gelijkenissen spreken over dat wat er goed gaat. Dat wil zeggen over dat wat God doet. Die andere drie spraken over dat wat een ander deed. Immers wat een vijand deed die het onkruid zaaide. En over dat mosterdzaad welke mens heeft genomen en is een akker gezaaid en wat verkeerd opgroeide. En dan dat zuurdesem wat door een vrouw verborgen werd in 3 maten fijn meel. Maar nu gaat het over dat wat God doet in deze 3 volgende gelijkenissen. En de eerste van die 3 is de gelijkenis van een schat in de akker. Dat is vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Punt. Dat is de hele gelijkenis. Kijk, en als je nou al tot hiertoe het verhaal gevolgd hebt, dan heb je de verklaring van deze gelijkenis al bijna gewoon in je handen. Want dat is makkelijk genoeg. Het is heel gemakkelijk, want wat staat er? Er staat dat een mens iets vindt en hij verbergt het. En wat was er nou eigenlijk verborgen? Dat is makkelijk, hè? Dat is makkelijk, het koninkrijk dus. Dus het heeft te maken met een bepaald aspect van het koninkrijk, uiteraard, waar het hier om gaat. En dan zie je, dan ben je al heel eind op de weg. En wie is degene die die schat verwerft? Wel, als die schat een onderdeel is van het koninkrijk of een beeld is van het koninkrijk, dan is degene die zich die schat verwerft en die schat koopt niemand anders dan de Heer zelf. Makkelijk, hè? Ja. Maar weet u, dat is niet de gangbare verklaring, hoor. Echt niet. De gangbare verklaring van deze gelijkenis, die is totaal anders. En dan zie je hoe het werkt. Dan zie je hoe de dingen die verborgen zijn voor degene die toch niet willen geloven, dat die dingen ook inderdaad verborgen blijven, ook al staan ze ronduit zwart op wit in de schrift. Ook al kan een kind ze er bij wijze van spreken uithalen, theologen begrijpen het niet. Want het eigenaardige is, mensen die in feite niks van God willen weten, en die in feite liever hun eigen leven leiden dan zich te onderwerpen aan de wil van hun schepper en de wil van hun God, die lezen de schrift en die denken daarbij niet aan God, maar denken daarbij aan zichzelf. Want echt waar, er zijn altijd veel mensen en ook veel christenen die denken dat het gaat om ons. En die denken dat er Heer is om ons en dat is dan dat. En dan zal ik niet ontkennen dat de Heer heel wat voor ons doet, gedaan heeft en ook doen wil. Maar het neemt niet weg dat we de zaak omdraaien wanneer we er niks aan toevoegen. Want het gaat natuurlijk niet om ons. God is er niet om ons. De schepper is er niet ten behoeve van de schepping. De schepping is er tot eer van de schepper. Wij zijn er voor hem en niet andersom. En zo hoor je de schrift te lezen. En als je dan de Bijbel leest, dan denk je in alle gevallen het eerst aan God. Dan denk je in alle gevallen het eerst aan de Heer. De Bijbel is Christocentrisch, heet dat. Dat wil zeggen, het centrale onderwerp van de schrift is Christus. Of zoals het in het boek Openbaring staat, het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Of andersom, de inhoud van de profetie is getuigen van Jezus. Daar gaat het om. En daar gaat het hier ook om. Maar wat gebeurt er nou? Zijn mensen die lezen dit, en dat is de echte, de gangbare theologische verklaring, die zeggen, die man die die schat vindt, dat zijn wij. Want dat wordt meteen geroepen, hè? Dat zijn wij. Want u weet dat als we de schrift niet nauwgezet gewoon bestuderen, dan wordt alles maar op ons van toepassing gebracht. En de rest wat we per se niet op ons van toepassing willen brengen, dat scheuren we er gewoon uit, hè? Nou ja, we slaan het gewoon over. Ja, dat kun je rustig doen, niemand controleert het vaak, hè? Dat is waar, zo werkt dat, hoor. Nou, maar er wordt er gezegd, die man, dat zijn wij, en wat moeten wij nou doen? Want men is altijd op zoek naar wat wij moeten doen. Dat is gek, hè, dat de Bijbel zegt dat wij helemaal niks moeten. De Bijbel zegt dat degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, zo iemand wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus Romeinen 4. Degene die niet werkt. God verwacht helemaal niks van ons. God handelt met ons in genade. Dat wil zeggen, hij verwacht niks van ons. Hij geeft ons alles wat wij nodig hebben. Wij moeten het van hem verwachten. Hij verwacht het niet van ons. Als u denkt dat God het van ons verwacht, dan moet ik u zeggen dat u tamelijk hoogmoedig bent. God heeft ons niet nodig in die zin. God wil ons alles geven wat wij nodig hebben, maar de consequentie ervan is dat je dan zijn eigendom bent. En dat je dan vervolgens leeft tot eer van hem. Daar gaat het om. Maar de Heer eist niks van ons. Maar men leest deze gelijkenis en zegt, wat moeten wij daarmee? Wat draagt de Heer ons op? Want we willen graag wat doen dan, hè? En dan zeggen we, dan is het zo. Er staat hier van die mens, die ontdekt een schat in de akker. Je had die gevonden. En wat deed hij toen? Toen ging hij heen van blijdschap en hij verkocht alles wat hij had en koopt diezelfde akker. En dan is de officiële verklaring deze, dat kunt u in elk beetje theologisch boek vinden. De officiële verklaring is dat die man, dat zijn wij, en wat wij vinden is Christus. Maar als we hem hebben willen, moeten we eerst alles verkopen wat we hebben, alles hier loslaten en dan vinden wij Christus. Dat is een mooi vroom verhaal, maar het is niet waar. Dat is niet waar. Daar hoeven wij niks voor te doen om de Heer te ontvangen. Dat is helemaal niet waar. En daar gaat het hier ook niet over. Bovendien zou ik dan nog wel eens willen weten wat die akker dan voorstelt en wat die schat dan precies is. Is die schat Christus of de zaligheid en is die begraven hier in de grond, in de aarde? Dat is toch niet zo? De Bijbel leert ons immers dat wanneer we zien op een verheerlijkte, een verhoogde Christus, dat we dan eeuwig leven ontvangen. Toch? De Bijbel zegt ook dat we zien moeten op onze hoge priester, die gezeten is ter rechterhand Gods. Hij die onze overste leidsman is, een volleinde des geloofs. Naar hem kijken wij, op hem zien wij. En dat is niet hier in de aarde. Dat is niet in een akker, maar dat is in de hemel. Dus dat kan sowieso niet. Dat is volstrekt onmogelijk. En hoe dan ook, wat die akker is, dat is makkelijk genoeg. Die akker is de wereld, staat er een paar versen eerder. Hè? Staat in, vers 38? Ja, vers 38 staat, de akker is de wereld. Dus weet ik wel, dat gaat nog over een andere gelijkenis, maar zo wat. Die dingen die veranderen in de Bijbel niet van het ene moment op het andere, hoor. De akker blijft de wereld. En laat ik u dit zeggen, Christus is niet verborgen in de wereld. Christus is verborgen in de hemel. Niet hier op aarde, want hier is hij niet. Dat is wat ook letterlijk tegen de discipelen gezegd werd. Al was het wat vooruitgrijpend. Men zei, hij is hier niet. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. En later lezen we dat hij opvoer naar de hemel. Hij is hier niet op aarde. Hij is hier niet te vinden. En je kunt verkopen alles wat je hebt. En je kunt er alles voor doen. Maar je vindt Christus niet. Bovendien, als het waar is wat men ons wil wijsmaken, dan is die akker de wereld. Dan betekent dat wij de wereld zouden moeten kopen om behouden te worden of zo. Dat is toch onzin, mensen. Dat is toch, hè? Die mens waar het hier om gaat, wel dat zijn wij niet. Die mens is de mens, namelijk de zoon des mensen, namelijk Christus zelf. Hij vond iets in de akker. En de akker is inderdaad nog steeds de wereld. Hij vond iets in deze wereld. En dan staat er, en hij verborg wat hij vond. Hij verborg een schat. Hij vond een schat in de akker en hij verborg hem. Wat eigenaardig is dat, hè? Wij zouden zeggen, als je een schat vindt, graaf je hem op. Maar hij vond een schat en hij verborg hem. In de jongensboeken die ik dan vroeger las, was het altijd andersom, hè? Daar begon je eerst te graven in de grond en dan vond je wat. Hier is het andersom, maar hier is het eerst een schat die gevonden wordt en daarna wordt hij begraven, staat er, hij wordt verborgen in de akker. Wordt begraven. Een schat gevonden in de akker, namelijk de wereld, en de Heer vindt hem en hij verbergt hem weer terug in de wereld. En verdwijnt. Ja, dat is wat hier staat. Dat is waar het hier over gaat. Hij verdwijnt weer, staat er. Hij verborg dien en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen. Hij verdwijnt uit de akker dus. En verkoopt al wat hij heeft. Hij geeft alles op wat hij had. En koopt diezelfde akker. En het aardige van het verhaal vind ik altijd dat het niet af is. Hè? Wat nou is de vraag? Wat is er nou van die schat terechtgekomen? Hé? Waar is die schat nou? Aan het eind van het verhaal. Ja, dat is een moeilijke zaak. Hè? Wel, laat ik u dit zeggen. Die schat die wordt natuurlijk uiteindelijk gehaald. En weer opgegraven. Maar, wanneer die schat opgegraven wordt, is wat die schat betreft de verborgenheid vervuld. Dan is die schat niet meer verborgen. En dan is de verborgenheid voorbij. En aangezien dat wat daarna volgt niet meer hoort tot de verborgenheid, staat het dus niet in deze gelijkenis. Want de gelijkenis gaat over de verborgenheid. Makkelijk, hè? Ja. De gelijkenis spreekt over de dingen die verborgen zijn. Zodra ze opgegraven worden, niet meer verborgen zijn, dan onttrekt het zich aan de gelijkenis. Dan staat het er dus niet meer in. En daarom eindigt deze gelijkenis ook zo vreemd, hè? Ja. Wat is die schat? Wel, het is niet zo moeilijk wat die schat is. Ik weet wel, dat is niet voor iedereen weggelegd om dat zo even na te slaan. Maar het is namelijk zo dat het woord wat hier in het Grieks gebruikt wordt en wat vertaald is met schat, dat woord komt ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament voor. En daar is het de aanduiding van het speciale bezit van een koning. Het eigen vermogen van de koning. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik heb me wel eens laten wijsmaken dat toen het Nederlandse koningshuis, het huis van Oranje-Nassau is dat, hè, toen dat koningshuis werd, want het is het niet altijd geweest, maar toen het koningshuis werd, toen zijn er bepaalde maatregelen genomen om die verarmde familie aan contanten te helpen, om ze aan eigen vermogen te helpen. Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet meer, maar ik heb dat wel eens gelezen. Want die familie was totaal verarmd. En in ieder geval, wat ik van de familie Oranje-Nassau heb moeten leren, is dat ze hun vermogen besteed hebben aan het welzijn, in ieder geval van ons land. En daarom is het zo gek nog niet dat ons land daarna moeite gedaan heeft om een zekere genoegdoening te leveren, hè? Om het huis van Oranje-Nassau weer aan een schat, aan eigen vermogen te helpen. En dat is wat er gebeurd is. Nou, over zo'n eigen vermogen gaat het in de Bijbel ook. Het gaat om de eigen persoonlijke schat van de koning. Je kunt daarvan lezen in 1 Kronieken 29. Ik blader maar even terug de Bijbel in, hè? 1 Kronieken 29. Daar wordt gesproken over door David, over wat David besteedt aan de bouw van de tempel. U weet, David heeft de tempel niet gebouwd, maar zijn zoon Salomo. Maar David heeft wel degelijk kapitaal en goederen geleverd voor de bouw van de tempel. En daar staat er ook in vers 3 van 1 Kronieken 29... Er staat, en daartoe, uit mijn welgevallen tot het huis mijns gods, geef ik het bijzonder goud en zilver dat ik heb. Tot het huis mijns gods daarboven, behalve wat ik ten huize des heiligdoms bereid heb. Dus er wordt gesproken door David over dat hij geeft aan het huis mijns gods van zijn bijzonder goud en zilver. Het is heel raar vertaald, goud en zilver. Hier, bijzonder goud en zilver staat er. Maar het is de vertaling van een woord segula. En dat betekent inderdaad schat. Zijn bijzondere eigen vermogen, zijn eigen schat. En het woord wat hier gebruikt wordt, komt dus weer terug in Matthäus 13. Waar het vertaald wordt met die schat namelijk die in de akker was. En als je dus de Bijbel gebruikt en je probeert alleen de Bijbel te gebruiken om te weten wat de Bijbel betekent, hè, dan kom je dus tot de ontdekking dat het bij die schat gaat over het persoonlijke bezit van een koning. En dat is een belangrijke zaak. Zo komt het nog een paar keer meer in de schrift voor, maar daarmee zal ik u niet vermoeien. Want de meeste keren dat die term in de Bijbel voorkomt, is hij van toepassing niet op een letterlijke schat van goud en zilver, zullen we maar zeggen. Maar is hij van toepassing op Israël? En dat is het antwoord op de vraag, wat is die schat? Die schat is Israël. U vindt dat in de bekende profetie in Exodus 19, bij de uitverkiezing van Israël, wanneer Israël verlost wordt uit Egypte, dan staat in Exodus 19 vers 5, nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En die uitdrukking, mijn eigendom, dat is weer de vertaling van datzelfde woord segula, namelijk de persoonlijke schat, het eigen bezit van de koning. Het gaat niet alleen om eigendom, maar ook een kostbaar eigendom, namelijk een schat. Mijn eigendom, het eigendom van de koning, want de Heer zelf, de Heer die Israël verloste uit Egypte, die Heer is de koning van Israël. En hij zegt, jullie zijn mijn bijzondere schat. Want het koningschap van deze Heer gaat verder dan Israël uiteraard, want deze koning zou regeren over alle volkeren. En niet alleen over Israël. Maar van al die volkeren, van al die bezittingen, want er staat trouwens, want de ganse aarde is mijn, zo eindigt dit vers, hè, van al die bezittingen van die hele aarde, daarvan is Israël het speciale eigendom van de koning zelf. Het privébezit. Daar gaat het om. Dat wordt hier al van Israël gezegd. En het wordt vele malen herhaald. Deuteronomium 7 vers 6, Deuteronomium 14 vers 2. Dat komt op het bandje te staan, daar zeg ik het even voor. Hè? Deuteronomium 26 vers 18, Psalm 135 vers 4 en Maleachi 3 vers 17. Daar komt het voor en dan wordt het gebruikt voor Israël. Die schat is Israël. Dat volk wat het eigendom van de Heer zou zijn, dat wordt voorgesteld in Matteüs 13 door die schat die zich bevindt in de akker. Want de akker is de wereld, is de aarde. En in die aarde, of in deze wereld, bevindt zich het persoonlijke bezit van de koning van het koninkrijk der hemelen, namelijk Israël. En daar gaat het over. En wat we dus lezen is dat de koning, de Heer dus, Israël vindt in deze wereld. Dat staat er, hè? Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborgen dien. En dan moet je eens kijken, het begint dus met dat die schat in de akker verborgen was. Dat wil zeggen, hij was er eerst niet, althans niemand zag hem. Ja, hij was er wel, maar ja. Niemand wist waar. En dan krijg je dat die Heer komt, die zeker mens, die komt en die vindt die schat. En dat is precies de situatie van Israël waarover ik net las in bijvoorbeeld Exodus 19. Namelijk over een Israël wat verborgen was in de wereld. Een Israël, een volk wat er eerst helemaal niet was. Want in de volkerentafel van Genesis vind je de 70 volkeren der aarde. De 70 volken waarin de mensheid verdeeld is, maar daar staat Israël niet bij. Dat moest nog komen. Moest nog voortspruiten uit een van die andere volkeren uiteraard. Moest daar nog uit afstammen. Dus het was er niet. Maar je kunt ook zeggen, Israël was er oorspronkelijk niet, want Israël was oorspronkelijk in Egypte. Want Israël als volk kwam tot stand in Egypte. En wat we dan zien, is dat hier staat dat deze mens die schat vindt. Het was verborgen, niemand kende het eigenlijk, maar de Heer vond het. En de Heer vond Israël. Zoals hij Abraham vond en verloste, of riep uit Ur der Chaldeeën, of zoals hij Israël vond en riep en verloste uit Egypte. Want beide dingen zijn in feite precies hetzelfde. Ze drukken precies dezelfde waarheid uit. Dat wat eerst er niet was, dat wat eerst verborgen was, wordt gevonden door de Heer. Maar wat er gebeurt is het volgende. Er staat er, die mens die vond die schat. En dan staat er, welke mens gevonden hebbende, verborg dien. Dat wil zeggen, dat nadat die schat, nadat Israël gevonden was en verlost was uit de volkeren, verborg de Heer die schat alsnog weer terug, blijkbaar, onder de volkeren. Het beeld is van een akker, er is een schat, er wordt schat gevonden, een schat wordt weer verborgen in de akker. Hij komt eruit en hij gaat er weer in en de Heer verdwijnt. En dat is Israël, dat is de geschiedenis van Israël. Getrokken uit deze wereld, geroepen uit Ur der Chaldeeën. Dus van onder de volkeren, vanuit de volkeren verzameld. Vanuit de Chaldeeën of van mijn part uit de Egyptenaren, daar gaat het nou allemaal even niet om. Maar weer terug verstrooid onder de volkeren. Ja, zegt u, dat komt omdat ze ongelovig waren. Ja, dat is waar. Maar dat zijn dingen die hier allemaal niet bij staan. In de gelijkenis ook niet. Dus daar hoef ik nou ook niet over te praten. Ik praat puur over dat wat in de gelijkenis staat. De Heer vond die schat en hij verborg hem daar waar hij vandaan kwam. Namelijk weer in de akker en in de aarde dus. En voor zover dat we dat toepassen op Israël, is het dus de Heer vond Israël en hij riep Israël uit de volkeren, maar de Heer verstrooide Israël terug onder de volkeren en verdween. Want dat is wat er staat. Welke een mens gevonden hebbende, verborg die en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen. Toch? Hij gaat weg. Ja, ja, netjes op volgorde. Hij gaat weg, hij is er blij over en hij gaat weg en verkoopt al wat hij heeft. En koopt niet alleen de schat, maar de akker. Inclusief de schat. En daar eindigt deze gelijkenis. En dan moet u eens opletten, hè? Als we dat nou even netjes volgen, dan is het duidelijk genoeg. Er staat dus dat de Heer Israël vond. Zijn profetieën die genoeg die dat zeggen. Ik vond uw vaderen als enzovoorts, hè. Profetieën, zijn profetieën genoeg die daarover spreken. Dat de Heer Israël vond, maar ook dat hij Israël weer dat hij zich van Israël losmaakte, dat hij Israël weer terugbracht onder de volkeren. En dat hij Israël van zich verborg en dat hij zich verborg van Israël. Zoals de Heer dat zei, van te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. En het is een beetje moeilijk vertaald, maar het punt is dat het verbergen is een tweeledige zaak. De Heer verbergt zich voor Israël, maar Israël verbergt zich ook voor de Heer. Of wordt verborgen van de Heer. Ze zien elkaar niet meer. En dat is wat hier aan de orde is. Maar dat is gebeurd in feite door de hemelvaart van de Heer Jezus. Daar verborg hij zich en vervolgens verborg hij Israël ook weer terug onder de volkeren. Want in diezelfde tijd, enige tientallen jaren later, maar in die dagen werd Israël weer verstrooid onder de volkeren. In ballingschap. Israël ging weer in ballingschap. En daar gaat de geschiedenis over. Dan staat er dus, hij verborg dien en van blijdschap over dezelfde gaat heen en verkoopt al wat hij heeft. En daar zit hem de clou. Want wat verkocht de Heer dan? Nadat hij zich verborg of nadat hij Israël verborgen had. En nou krijgen we de proef op de som, hè? Of we begrepen hebben waar het over gaat eigenlijk. In verband met die verborgenheid van het koninkrijk. Want hier wordt niet gesproken over de kruisdood van de Heer Jezus. Maar over heel wat anders. Er wordt trouwens niet gesproken over zijn dood. Er staat alleen dat hij zijn bezittingen verkocht. Hij verkocht alles wat hij had. Dat betekent dat hij er toch op zijn minst wat anders voor in de plaats kreeg. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik wat verkoop uit mijn persoonlijke bezittingen, hoef ik de opbrengst daarvan niet op te geven aan de belasting. Want zeggen ze dan, dat geld wat je er eventueel vervangt, wel, dat had je al, alleen het waren toen nog goederen. He? Als u een eigen huis hebt en u verkoopt het, hoef je dat niet op te geven aan de belasting. Nou, ze willen wel weten hoe u het gedaan hebt, maar in wezen, de winst die u erop maakt, hoef je niet op te geven voor de belasting. Want zeggen ze, u had dat huis al en nou is het geld het een of het ander. Maar het is hetzelfde, het is geen inkomen. Dus als je de dingen verkoopt, is dat geen inkomen en ook geen verlies. En als hier van de Heer staat dat hij heen ging en hij verkocht al wat hij had, dan betekent het niet dat hij verlies leed. En daarom gaat het ook echt niet over zijn dood. Want waar het wel over gaat, is over dat wat de Heer opgaf. Want dat is zo met verkopen, dan geef je bepaalde bezittingen op. Hè? Dat wat de Heer opgaf, namelijk na zijn hemelvaart. En eigenlijk door zijn hemelvaart. En dat zijn dingen, dat weet ik wel, dat zijn we allemaal verleerd. Maar de Bijbel spreekt erover. Want wat de schrift ons leert, is dat de Heere Jezus door zijn opstanding, dat wil zeggen allang, dus na zijn dood, dat hij door zijn opstanding de erfgenaam werd van de hele schepping. Daar werd hij de zoon en erfgenaam, door de opstanding uit de doden staat er. Daar werd hij de definitieve en eeuwige koning van het koninkrijk. Daar werd hij de zoon en de laatste erfgenaam. En het punt is nu dat hij dus vanaf dat moment recht had op alle macht in hemel en op aarde. Dat zegt hij ook. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Bij die gelegenheid. Na zijn opstanding en voor zijn hemelvaart. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan komt de Hebreeënbrief erachteraan, want die neem ik er nou maar even bij, gemakshalve. En dan zegt Paulus precies hetzelfde daarover. Tenminste, ik geloof dat het Paulus was. En dan staat er dat hem alle dingen onderworpen zijn inmiddels. Maar staat er, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En daar gaat het om. Want het punt is dat aan de Heer alle dingen zijn onderworpen. En dat hij recht had op zijn koningschap. Zijn koningschap, let wel, in deze wereld. In deze zichtbare wereld en zichtbaar op aarde. De troon van zijn vader David dus in Jeruzalem. Maar in plaats daarvan trok hij zich terug. Hij ging heen en verkocht al wat hij had. En wat hij had, was een koninkrijk in deze wereld en hij gaf het op. Dat is wat gebeurd is. Heb je wel eens gelezen in Efeze 5 is dat. Daar staat dat de Heer zich voor de gemeente heeft overgegeven. Wat staat daar? Dat de Heer zich voor de gemeente heeft overgegeven. Voor haar, namelijk de vrouw gaat het om. Hè? Voor de gemeente heeft hij zich overgegeven, staat er. Ja, maar wat de Romeinenbrief leert is dat de Heer zich heeft overgegeven voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor zondaars en voor de hele wereld En dat is niet hetzelfde als de gemeente. Want de gemeente bestaat niet uit goddeloze, onrechtvaardigen en zondaars. Helemaal niet. Het bestaat uit rechtvaardigen. Hè? Uit hen die in Christus volmaakt zijn. Maar wat Efeze 5 leert, is dat de Heer zich voor hen, voor die gemeente, voor hen die al volmaakt zijn in hem, heeft overgegeven. Want wat er gebeurd is dat de Heer zijn rechten op deze aardse troon opgegeven heeft en daarom als gevolg daarvan zich heeft teruggetrokken in de hemel. Hij ging heen en hij gaf alles op wat hij had. Niet in de dood, want daar gaat het niet over. Maar het was een kwestie van uitstel, een kwestie van verandering. Want hij heeft wel een koninkrijk, maar een verborgen koninkrijk, daar gaat het over. Hij heeft een koninkrijk waarin het verborgen, niet in de zienlijke wereld, maar in de onzienlijke wereld. Hij heeft het een verwisseld voor het andere en dat is zo ongeveer wat je doet als je dingen verkoopt. Het ene verwisselen voor het andere. En het punt is dat door de positie van de Heer Jezus nu, als de hoge priester in de hemel, waar de Hebreeënbrief dan over spreekt, daardoor heeft hij niet alleen het recht verkregen over Israël, maar zelfs over de hele schepping, over alle volkeren. Kortom, over de hele akker. Inclusief Israël. Inclusief de schat die in die akker is. Zie, en tot zover gaat de gelijkenis. Hij gaat heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. En het punt is dat die hele akker, de hele aarde, is des Heren, heet dat in de Statenvertaling, hè? De aarde is des Heren en de volheid derzelve, of zoiets, hè? Ja. Ik vind het altijd zo mooi klinken in de Statenvertaling. Maar dat is het geval. Het is van hem niet alleen Israël, maar de hele wereld. Maar in die akker, in die wereld bevindt zich Israël. En waar het op uitdraait, is dat de Heer in de toekomst zal verschijnen om die akker in zijn bezit te nemen. En dus ook om die schat eruit op te graven. Wat dacht u dan? Want het spreekt dus over de terugverzameling van Israël straks in de toekomst. En na de wederkomst des Heren uiteraard en niet ervoor. Want hij zal toch eerst moeten komen naar de akker voor hij de schat eruit kan graven. Zie, dat is nog eens een keer een ander argument. Hè? Hij zal eerst moeten komen en dan zal hij die schat daaruit graven. En het punt is dat wanneer dat gebeurt, wel op dat moment wordt de verborgenheid vervuld. Dan wordt dat wat verborgen was openbaar gemaakt en dus houdt daar de gelijkenis op. Je spreekt er niet verder over. Maar dat gaat wel gebeuren. Dat de Heer komt om zijn persoonlijke bezit, dat volk wat hem ten eigendom was, dat koninklijk priesterdom, zoals het ook genoemd wordt in één adem, om dat voor zich op te graven. En neem dat maar letterlijk. Om dat op te graven. Want als de schrift spreekt over de toekomstige bekering van Israël, dan zegt bijvoorbeeld Ezechiël 37 dat de Heer Israël zal uit haar graven zal doen voortkomen. Dan blijkt Israël in een graf te zijn, want hoe dan ook, als je een gat graaft en je stopt er wat in, dan stop je dat in een graf feitelijk, want een graf is een gat in de grond, wat daarna dichtgegooid wordt, meer niet hoor. Je kunt wel mooi aankleden, maar in werkelijkheid is het niks anders dan dat, hè? Het punt is dat Israël begraven is in deze wereld. Dat Israël gestorven is en dood is onder de volkeren, zo zou je het kunnen zeggen. Want zo noemt de schrift dat nou een keer. Maar de schrift zegt ook dat Israël uit haar graven zal tevoorschijn gebracht worden. Het zal opgegraven worden. En het zal weer opstaan. Het zal weer op zijn voeten staan. Een gans zeer groot Heer, staat er dan in Ezechiël 37, hè. Wanneer ze uit de graven opgebracht zullen worden. En dat is wat met Israël gaat gebeuren. Maar dat gebeurt bij de wederkomst van Christus. En bij die gelegenheid wordt uiteraard het koninkrijk over Israël gevestigd. Maar nogmaals, nou praat ik over dingen die helemaal niet verborgen zijn, maar waar de profetieën over spreken. Heb je het gemerkt? Ik had het over Ezechiël 37, waar niet staat hoe ze in die graven gekomen zijn, maar wel staat dat de Heer ze uit die graven zal tevoorschijn halen. En hoe ze erin gekomen zijn, wel, dat zegt Matthäus 13 hier in deze gelijkenis. De verborgenheid van het koninkrijk. En u ziet dat het vervolg op deze gelijkenis gewoon weer te vinden is in de directe geopenbaarde oud-testamentische profeten in verband met de oprichting en de openbaring van het koninkrijk van Christus hier gewoon in de wereld zichtbaar. Want daar gaat het naartoe. Nou, dat is één gelijkenis, die van die schat in de akker. Er volgt er meteen een andere op, dat is niet zo moeilijker dan meer. Want het belangrijkste is dat die volgende gelijkenis, die is nog korter trouwens, hè, die gaat over een koopman die schone parelen zoekt, de welke hebben een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Er is een klein verschil, maar de overeenkomst is het belangrijkste. De overeenkomst is dat ook deze parel gevonden wordt en gekocht wordt. Alleen, bij de schat werd de hele akker gekocht, bij de parel wordt alleen de parel gekocht, meer niet. Niet de zee. U weet, een parel komt uit de zee, hè? Ja, die komt van de bodem van de zee. Er zijn mensen die met gevaar voor eigen leven, dag in dag uit, niks anders doen als parels duiken. Nou, of het nog gebeurt, weet ik niet. Ik geloof dat ze het nou alleen nog maar voor de toeristen doen. Maar ja, daar gaat het nou niet om, hè? Maar men haalt die van de bodem van de zee. Parels, pareloesters. Maar verder is het gelijk met die schat. Die schat komt uit de aarde, een parel komt uit de zee. Kijk, en het is een heel gemakkelijke zaak hoor. Die schat is Israël, waar zou die parel nou een beeld van moeten zijn? Blindeling, zo. Van de gemeente toch dan? Als die schat dan spreekt van dat aardse volk van God, dan moet die parel toch spreken van het andere, namelijk het hemelse volk van God. Nee. God heeft nog een volk wat hij ook precies gelijksoortige wijze zich ten eigendom verwerft, hoor. Alleen deze parel, een beeld van de gemeente, die wordt gevonden in de zee. En de zee staat immers in de Bijbel voor de volkeren. De volkerenzee, een gemeente verzameld uit alle volkeren. Dat is hem, uit de zee. En u weet waarschijnlijk dat een parel ontstaat door lijden, door het lijden van die oester in die schelp, die in die schelp woont. Wanneer een vreemd voorwerp in die schelp binnendringt, meestal zeg maar een zandkorreltje of zoiets, hè, dan zet de oester een bepaalde stof af, het parelmoer, wat zich verhardt enzovoorts en wat steeds maar groeit overigens, en zo groeit een parel. Het is in principe een zandkorreltje met een hele waardevolle stof eromheen. Dat begint met gewoon zand. Gewoon dat wat de aarde is, zal ik maar zeggen. Het is eigenlijk dezelfde achtergrond als die schat die in die akker ligt. Hè? Maar nu gelouterd door lijden en tot stand gebracht in een prachtige vorm, namelijk rond, wat een beeld is van de eeuwigheid. Een bol, hè, of een cirkel, is beide een beeld van de eeuwigheid. En deze parel, die bestaat uit vele kleuren, immers het parelmoer, wat spreekt van de veelkleurige wijsheid Gods, die genoemd wordt in Efeze 3 in verband met de gemeente. He? Bovendien spreekt diezelfde Efezebrief over de gemeente als een eenheid, een volmaakte eenheid in Christus. En wat u moet proberen, nee, ik zal het u niet aanraden, maar wat u zou moeten doen is proberen een parel te splitsen bijvoorbeeld. Of in stukken te breken, dat lukt u niet. Dat kan niet. Een parel verpulvert. Je hebt of een parel of je hebt niks. Maar verbroken worden kan het niet. Want het lichaam van Christus is één en is volmaakt. En het bestaat of het bestaat niet, één van de tweeën. Maar te delen is het niet, dat is een parel. Gehaald van de bodem van de zee, uit de volken. En dan zie je dat inderdaad in die verborgenheid van het koninkrijk God zich in feite twee volkeren verkiest. Maar niet gelijktijdig, maar na elkaar. Alleen moet ik zeggen dat de volgorde hier een omgedraaide volgorde is. Er wordt eerst gesproken natuurlijk over het oudste volk, het volk wat God ooit aanvankelijk vond in deze wereld. Maar in de verborgenheid, gedurende deze tijd van de verborgenheid, gaat het eerst om die parel, om dat volk wat verzameld wordt uit de heidenen voor zijn naam. Je zou kunnen zeggen, een parel is toch ook een persoonlijke schat? En dan zeg ik, ja hoor, dat is het ook. Alleen het heet hier niet zo, daar gaat het maar om. Hè? Maar het is een volk voor de naam van God, maar dan in verband met de hemel, met een hemelse bestemming. Maar vervolgens ook een volk verzameld uit de heidenen. Maar dan hierop, wat hier op aarde blijft, met de aardse bestemming. En dat is Israël, en dat is de overeenkomst. Deze beide volkeren is dat waarvoor de Heer zich heeft overgegeven. En dan ben ik terug bij die verzen die gelezen werden aan het begin van deze avond. Namelijk over dat God de belofte niet vertraagt, gelijk sommigen dat traagheid achten. Want God is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, enzovoorts. Hè. Wel, in die traagheid leven wij. In die tijd waarin de wederkomst van Christus als het ware wordt uitgesteld. In die tijd leven wij. En die tijd doet God ook positieve dingen. De mens doet negatieve dingen. Namelijk onkruid zaaien en dat mosterdzaadje weet u wel. En dat zuurdecem. Maar je moet je er niet door van streek laten brengen. Want wat God doet gebeurt wel degelijk. Namelijk die schat in de akker. Die zal gewonnen worden. God koopt hem. En Israël zal weer Gods volk zijn in de toekomst. Maar God verzamelt zich ook nu een schat. Namelijk een parel van grote waarde die hij gevonden heeft onder de zeeën, onder de volkeren. En die hij zich verwerft als een persoonlijk bezit. En een schat, dat is iets wat gemaakt is en wat verzameld is. Hè? Schatten worden verzameld, zo wordt Israël straks ook verzameld, uiteraard. Maar ook van de gemeente ligt het wat anders, want de gemeente is uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. Eén geheel met Christus, volmaakt in hem en een volledig natuurlijk product. Want het ontstaat gewoon in de natuur. En zo is het met de gemeente ook. Het is het product van Gods werk. Een product van de schepper. Het is niet ons werk, wij bouwen dat niet. Maar het is dat wat de Heer zelf tot stand brengt en wat hij zich verkozen heeft. En het is niet geweldig te mogen weten dat wij deel uitmaken van die parel. Dat wij gekocht zijn, hem ten eigendom. De Heer is heen gegaan, inderdaad. Dat staat er. En sommigen maken zich daar diep ongerust over, dat de Heer weg is. We maken zich niet ongerust. Hij koopt ons. Nee? Hij verkiest zich ons ten eigendom. Is het niet geweldig om dat te weten? En laten we afwachten op de komst van deze mens, op de komst van deze koopman. Deze koopman van de Heer namelijk. Hè? Deze man die de zaken van God regelt en ten behoeve van God regelt, waar wij wel bij varen en waar wij deel aan hebben. Want wij zijn geroepen, gekocht en betaald inderdaad door de Heer. En het is vervolgens zo dat de Heer zelfs zijn koningschap in deze wereld heeft opgegeven. Verkocht, tijdelijk heeft opgegeven, dus ter wille van ons. Nee, omdat hij niet wilde dat enige verloren ging, maar ter wille van ons. Ter wille van de gemeente heeft hij dat gedaan. En straks, wanneer de Heer wederkomt om de verborgenheid te vervullen, dat wil zeggen om zijn koninkrijk op aarde openbaar te maken, wel dan begint dat uiteraard eerst met het wegnemen van de gemeente hier van de aarde, omdat wij hier niks te maken hebben. En pas daarna zal zijn koninkrijk op aarde gevestigd worden, maar dan zijn wij al in onze eeuwigheidspositie in de hemel. En vandaar dat je over die parel in de Bijbel dan ook niks meer vindt, hè? Die parel komt in de Bijbel zo goed als niet voor. Dat komt omdat de parel geen rol speelt in verband met de aarde. Het heeft iets te maken met de zee, maar het wordt gekocht en die verdwijnt eruit. Niet om op de aarde gegooid te worden, maar uiteindelijk verdwijnt die parel naar de hemel. Het is bestemd voor God zelf, daar gaat het om. Is dat niet geweldig, zo'n zaligheid, hè? Dat de Heer ons koopt, dat we zijn eigendom zijn en dat dus hij degene is die onder alle omstandigheden voor ons zorgt. Zelfs nu hij is heen gegaan. Want één ding weten we zeker, dat hij terugkomt om zijn bezitting in ontvangst te nemen. Amen. Zullen wij de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we mogen leren over die verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. We zeggen u dank, Vader, dat we daar deel aan mogen hebben en dat wij mogen leven in deze geweldige tijd waarin het Koninkrijk weliswaar verborgen is, maar waarin wij deel hebben aan datzelfde Koninkrijk. We danken u, Vader, dat u ook ons getrokken hebt uit deze tegenwoordige wereld. Dat u ons verzameld hebt vanuit de volkeren en dat u ons gemaakt hebt tot ook een volk voor uw naam. En we danken u, Vader, dat u ons een hemelse bestemming gegeven hebt. Een bestemming voor eeuwig bij de Heer zelf, als leden ook van zijn lichaam. We danken u, Vader, dat we die veelkleurige wijsheid van God mogen bekendmaken. Dat u die in ons hebt willen openbaren en illustreren. En we danken u dat we daaraan deel mogen hebben. Vader, we zeggen u dank dat we mogen zien naar die geweldige toekomst. Dat wij ook van deze aarde opgenomen zullen worden, de Heer, tegemoet in de lucht. Die toekomst ook waarin Israël weer aangesteld zal worden als uw volk en verzameld zal worden uit de volken en geplaatst zal worden in haar eigen land. En we danken u ook dat we mogen zien op die toekomst waarin de volkeren der aarde aan u onderworpen zullen zijn. En dat u uw koninkrijk op aarde gevestigd zult hebben. We danken u, Vader, dat zo uw plan met betrekking tot de volkeren en met betrekking tot de mensheid in vervulling zal gaan. We danken u dat we mogen zien dat de opdracht die u gaf ooit aan Adam ook inderdaad vervuld zal worden in de Zoon van Adam in Christus. We danken u, Vader, ook dat we vanavond met deze dingen mochten bezig zijn. Dat we ons mogen bevinden in die bijzondere positie. Dat de dingen die voor de wereld en zelfs voor zoveel zogenaamde christenen verborgen zijn, dat we, u die ons hebt willen openbaren. Dat we ze mogen vinden in uw woord. En dat we mogen zien hoe dat woord getuigt van uzelf en van uw Zoon. En ook over ons die verbonden zijn geworden met u en met uw Zoon. We danken u, Vader, daarom voor deze avond. En we hebben ook behoefte aan om elkaar bij u te brengen. Vader, we hebben in de praktijk u zo nodig. Het is zo belangrijk voor ons dat we onze blik richten op uzelf. Terwijl we zijn te midden van zoveel ellende om ons heen en misschien ook in ons persoonlijk leven. Vader, wilt u ons helpen om die ellende te vergeten, zoals uw woord zegt. Omdat we onze blik zouden richten op hogere, eeuwige geestelijke dingen. Vader, we danken u wel dat we dat mogen doen. Dat we ons hoofd mogen richten naar boven. Omdat het ware leven is daar waar men Jezus ziet, namelijk ter rechterhand Gods. Vader, we zeggen u dank voor deze rijkdom. Voor die rijkdom ook, dat u onze overste leidsman en voleinder des geloofs bent. En dat we aan uw hand voorwaarts mogen gaan naar een steeds minder onbekend land. Omdat u ons wilt openbaren wat dat land inhoudt. Vader, we zeggen u dank voor zo'n grote zaligheid. Amen.